Rita, goedemorgen, dat was u. Okay. Enorm leuk om hier te zijn. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Daniel Hoogteiling. Getrouwd met Marlies. En in hele nauwe samenwerking hebben we 3 kinderen voortgebracht. Onze oudste Aiden, die is 19. En Leon, onze dochter, 16. En dan David, is bijna 12. En ik kom uit Heerde. Sommigen van jullie kennen mij toen ik nog heel erg jong was. Vooral mijn ouders, maar anderen van jullie ook. En ondertussen ben ik oud geworden. Niet super oud, maar wel aardig oud. En wonen we al, ik denk, hoe lang wonen we al niet meer in Nederland? Al 21 jaar wonen we niet meer in Nederland. Ongelooflijk. En, maar ik kom hier vandaan. En dit is onze thuisgemeente en zo zien we het nog steeds. En dus het is erg leuk natuurlijk om even hier te zijn en zoveel oude bekenden te zien. En toen ik Marlies ontmoette, dat gebeurde eigenlijk hier in Heerde, op de jeugd- en opdrachtbasis. Elke zomer ging ik vaak op Kingskidsreizen, jeugdzendingsreizen met jeugd- en opdracht georganiseerd. En op een van die reizen ontmoette ik Marlies. En op die reis, toen eerst, dat begon op Heidbeek op de basis. En waren met een heel groep tieners. En een van mijn beste vrienden zat ook op dat team. En toen op een dag, kan ik me herinneren, toen liepen we langs een slootje op Heidebeek. En toen zagen we die kleine kikkers. En die, terwijl we langs de sloot liepen, sprongen ze het water in. En toen hij en ik vingen allebei een van die kleine kikkertjes. En toen zagen we een mogelijkheid om indruk te maken op de meiden op ons team. En dus we deden allebei die levende kikker in onze mond, of zetten we op onze tong. En toen gingen we naar de meiden en toen staken we onze tong uit en dan sprong de kikker eruit. Of hij viel van onze tong af. En wij dachten dat we enorm stoer waren. En toen op een gegeven moment nam mijn vriend nam zijn kikker en die stopte hem in zijn mond en toen slikte hij hem door. Levend. Ik dacht, man, dat is wel heel erg gaaf. En dus ik keek naar mijn kikker. Ik dacht, hij heeft het gedaan, dan moet ik het ook doen. Dus toen nam ik mijn kikker en die slikte ik door. En toen begon hij te lachen en toen haalde hij de kikker van onze tong. Hij had hem nooit doorgeslikt. Maar toen zei hij, jij hebt het gedaan, dan moet ik het ook doen. Met tieners, typische tieners. Dus toen slikte hij hem ook door. Toen vertelden we het aan een paar van de meiden aan het team en die geloofden er niks van. Ze dachten, man, wat een gemiste kans. En dus wij terug naar de sloot. Allebei nog een kikker gevangen. En ten opzichte voor een aantal van de meiden van het team slikten we de tweede levende kikker door. En een van die meiden was Marlies en die is nu mijn vrouw. En dus voor diegenen die nog wat jonger zijn, dat is ook het enigste datingadvies wat ik heb. Maar, en dat heeft voor mij gewerkt. En vanaf vanavond slapen we een paar dagen in een huisje op de Heidebeekbasis. En ik heb mijn jongens al gezegd, we gaan een mannenmoment hebben. Dan gaan we naar die sloot, dan gaan we een kikker vangen. En dan gaan we een kikker doorslikken. En dan zijn ze echte mannen. Echte Nederlandse mannen die klaar zijn om te trouwen. op die reis gingen we daarna naar Hongarije. Naar een kinderthuis en daar werkten we. En toen begon Marlies meer en meer op te vallen. Ik dacht, dit is wel een hele leuke meid. Maar goed, de nummer 1 regel op die reis was dat je geen relaties mocht beginnen. En dat is de regel die we succesvol doorbroken hebben toen, destijds. En toen Marlies en ik hadden een eerste gesprek waarin een beetje uitlegden dat we wel interesse hadden in elkaar. En toen was Marlies heel snel om te zeggen, Daniel, er is één ding aan mij dat je moet weten. En dus ik zeg, oké, wat is dat ene ding? En ze zegt, ik ga een zendeling worden in Afrika. En als jij niet bereid bent om naar Afrika te verhuizen, wordt dit nooit wat. Dus precies op dat moment dat ik me geroepen begon te voelen tot Afrika. Ik dacht, heer, stuur me naar Afrika. Samen met haar, geen probleem. Dat was iets wat ook in mijn hart leefde. En iets wat we allebei gemeen hadden. En toen zijn we natuurlijk niet lang daarna getrouwd en naar Kenia verhuisd. Maar er was één ander ding wat op die reis gebeurde, wat heel betekenisvol was voor onze levens. En iets waar we tot de dag van vandaag aan vasthouden. Nadat Marlies en ik dat eerste gesprekje hadden gehad, als verliefde tieners, die avond zat ik in een auto en ik kan me precies herinneren, bij het kinderthuis. En ik zat naast de bestuurder, die was even weg, dus ik zat te wachten. En het was een warme avond, de deur zat open en ik zat met één been, zeg maar, buiten de auto. En terwijl ik er gewoon zat en een beetje naast zat, denk ik, Marlies, opeens was het net alsof ik een visioen zag of een beeld. En in dat beeld zag ik een soort zwarte rots in het water met een vuurtoren erop. En ik stond naast de vuurtoren en naast mij stond Marlies. En toen in het beeld begon te bewegen en zag ik allemaal jongeren die vanuit allerlei plekken in de wereld kwamen naar die vuurtoren waar Marlies en ik stonden. En in het beeld stuurde Marlies en ik ze dan de hele tijd de wereld terug de wereld in. En dus ze kwamen vanuit de hele wereld naar de vuurtoren. En Marlies en ik wezen ze naar allerlei verschillende landen en die jongeren gingen daar weer de wereld in. En toen stopte dat beeld. En toen het verraste mij totaal. En ik dacht, volgens mij was dit van God. En het eerste conclusie die ik eruit trok is, ik denk dat ik met Marlies ga trouwen. Het stond naast me. En we zijn inderdaad getrouwd later. En het tweede, dat ik dacht van, Heer, wilt u misschien tegen ons zeggen dat onze levens alles te maken zullen hebben met jongeren en met zending. En de landen van de wereld. En dat is iets waar we altijd aan vastgehouden hebben en wat altijd tekenend voor ons levens en ons werk geweest is. En de rest van het beeld dachten we niet te veel over na. Goed, toen zijn we na een aantal jaar in Nederland met een jongerenorganisatie gewerkt te hebben, Soulsviver, zijn Marlies en ik naar Kenia verhuisd. Toen hebben we daar gepioneerd, hebben we er 8 jaar gewoond, fantastische tijd gehad. En we dachten altijd dat we de rest van ons leven in Afrika zouden wonen. Maar toen op een gegeven moment sprak God tot ons dat hij onze basis terug zou schuiven naar, dat hij ons terug naar het westen zou brengen. Niet per se Nederland, maar naar het westen. En dat ons werk in Afrika door zou gaan. En dat we Afrika beter zouden dienen vanuit het westen. En dat was niet per se een woord wat we wilden horen. Want wij wilden gewoon in Afrika blijven. En dus toen dachten we, nou ja, we zullen wel zien wat er gebeurt. En toen een jaar later kregen we precies hetzelfde woord. Dat we terug zouden verhuizen naar het westen. Maar dat ons werk in Afrika door zou gaan. En dat we Afrika beter zouden dienen vanuit het westen. En toen schudde het ons. Het voelde echt als een woord van God en dachten, oké, hier kunnen we niet omheen. En dat opende onze harten om te zeggen van, Heer, waar wilt u ons naartoe sturen? En toen bleek dus dat het Amerika was. En het was nooit, we hebben geen probleem met Amerika, nou, een paar problemen misschien, maar het was nooit onze droom om in Amerika te wonen. Maar in gehoorzaamheid verhuisden we daarheen. Toen hebben we een aantal jaar in Kansas City gezeten en toen kwamen we in Kona terecht, in Hawaii. En dat is waar we vandaag de dag wonen. En Hawaii is enorm duur, maar omdat we zo enorm veel geld verdiend hebben in Kenia en Kansas City, kunnen we nu heerlijk in Hawaii wonen. Niet echt. Maar we wonen wel in Hawaii en daar geven we leiding aan de jeugdopdrachtbasis daar. En wat zo bijzonder was, is toen we daar kwamen, Lauren en Darlene Cunningham, die de oprichters van jeugdopdracht zijn, woonden daar. En toen Lauren zat me verhalen te vertellen over het ontstaan van de basis daar in Kona. En die basis bestond al tientallen jaren. En hij zei, nou, het woord dat God mij gaf toen hij ons naar Hawaii stuurde, was dit. Hij zei dat ik naar Kona moest gaan in Hawaii. En dat God, daar een, dat hij, dat God zei tegen hem dat hij daar een werk zou doen. En dat, zou zijn, dat Kona zou zijn als een vuurtoren voor de natieën. En toen opeens begon er iets te klikken. Want ons eiland waar wij wonen staat bekend om de actieve vulkanen die er zijn. En staat bekend om alle zwarte rotsen. De meeste van de kust zijn eigenlijk helemaal geen zand, het zijn zwarte rotsen. En er zijn hele gebieden bij ons op het eiland waar het echt gewoon zwart, like een zwart maanlandschap is. En opeens dacht ik, jongen, ik was een tiener in Hongarije op een zendingsreis. En God sprak tot mij over een zwart rots eilandje in de zee met een vuurtoren erop. Met jongeren die kwamen van over de hele wereld en daar vanuit de wereld ingingen. Ik dacht, zou het kunnen dat God tientallen jaren geleden, want ik ben nu al erg oud, tot ons sprak en dat toen al in gedachten had. En zo voelt het wel. En dus wij zijn, het is zo'n vreugde voor Marlies en mij om in Kona te zijn. En ons leven is anders gelopen dan we gedacht hadden. Maar we klagen niet. Het is gewoon anders dan we gedacht hadden. Dit hadden we nooit zelf kunnen bedenken. Maar het is mooi om te zien hoe God ons leven geleid heeft. En ergens voelt het alsof de verschillende seizoenen in ons leven, alles leidde ertoe tot waar we nu zijn. En nu zijn we op de basis in Kona. Het is een grote zendingsbasis. We hebben meer dan 600 voltijd staf daar. Een hele internationale groep. En we trainen ongeveer 2000 studenten per jaar. En vanuit onze basis in Kona sturen we zendelingen de hele wereld over. Letterlijk op dit moment hebben we 65 teams in 44 landen. Voor 2 maanden op outreach, 2,5 maand op outreach vanuit Kona. En elk jaar sturen we ongeveer 175 teams. En het is zo'n vreugde voor ons om daar te zijn En gewoon iets van dat woord in vervulling te zien gaan, die God ons gaf aan het begin toen we net elkaar ontmoetten. Dat we op een eilandje zouden wonen bij een vuurtoren. En jongeren vanuit de wereld zouden komen en daar vanuit de wereld uit zouden gaan. En dus Marlies en ik, dat is waar we zijn. Dat is waar onze kids ook zijn. Onze oudste zoon doet bijbelschool daar op de jeugdopdrachtbasis. Onze dochter zit op de middelbare school bij ons op de basis. En onze jongste zoon zit op de basisschool. En we hebben een hond en een cavia. Dat is ons gezin. maar nogmaals, Marlies en ik voelen. Ik ben zo dankbaar dat ik hier kan zijn, omdat ik weet dat dit een gemeente is die zo altijd in ons geloofd heeft. En er zijn mensen hier die we al tientallen jaren kennen. En die ons zo vaak bemoedigd hebben. En Marlies en ik zijn zo dankbaar. Natuurlijk voor de financiële steun, maar het vertrouwen. En het geloof in ons. Het gebed. Het contact. En dat sterkt ons enorm. En zonder zulke elementen kunnen wij absoluut niet doen wat wij doen. En dus Marlies en ik, vanuit ons hart zijn we zo enorm dankbaar voor jullie als gemeente. En hoe jullie achter ons staan. En denken heel vaak aan jullie en leven mee, ook al zitten we aan de andere kant van de wereld. Maar we proberen zoveel mogelijk te volgen wat God doet hier in Hebron. En dus dank u wel voor jullie steun. En ook zelfs met de hulp voor onze tickets om hier te komen. Bedankt. Marlies en ik, we proberen God te dienen en in ons werk bij te dragen aan de frontlinies van zending en jongerenbewegingen over de hele wereld. En de nood is hoog en vaak is de strijd hevig, maar het is tegelijkertijd super bemoedigend om te zien hoe God aan het werk is. Een vriend van mij, die heette Rudy, die woonde bij ons op de basis, die nam een team naar India. En ze gingen van dorpje naar dorpje evangelisatie doen. En ze kwamen een huisje binnen, een bouwvallig huisje in een hele arme wijk. Een heel oud vrouwtje zat daar binnen. En ze was aan het eind van haar leven, dat was duidelijk. En mijn vriend vertelde haar het evangelie. En deze vrouw kwam tot geloof. En haar hele gezicht begon te stralen, ontmoette echt God. En het was zo'n mooi moment voor het team, zo'n bijzonder moment voor mijn vriend Rudy. En hij voelde zich zo fantastisch over dat hij de evangelie had kunnen brengen, het goede nieuws, en dat deze vrouw dat kon ontvangen en tot geloof van gekomen was. Maar toen vroeg ze hem iets wat hem nooit meer losliet. En zei deze oude vrouw, ze pakte hem en ze zegt, waarom duurde het zo lang voordat je hier kwam? Zeg, mijn hele leven heb ik hierop gewacht. En die vraag, die het als het ware echo'de door in zijn gedachten. En daarna is hij zelf naar het Midden-Oosten verhuisd als zendeling. En leeft zo met het besef, en ik denk daar leven wij elke dag mee, het besef dat er mensen zijn die wachten op het goede nieuws. En die het niet horen. En we weten dat het goede nieuws alleen goed nieuws is als ze het op tijd horen. En dus we leven ergens met een urgentie, vanuit rust in God, maar met een urgentie van, hé, er is echt werk te doen. En daarom doen we wat we doen. Een van de plekken waar we veel werken vanuit Kona is in Papua-Nieuw-Guinea. We hebben daar een basis gesticht, een nieuw jeugdnodig basis. We hebben een schip daar. We doen allerlei projecten daar met bijbelvertaling. Maar ook evangelisatie. Een outreach team van Kona ging daarheen. En toen ze daar waren, hoorden ze van een lokale voorganger over een klein dorpje ergens in het binnenland, waarvan hij helemaal overtuigd was dat ze onbereikt waren. Hij zegt, ik weet niet precies waar ze zitten, maar ongeveer. En zouden jullie niet daarheen kunnen gaan om het evangelie te verkondigen? En het team die was wel enthousiast erover, dus ze namen ons schip een heel stuk ergens naar het noorden. Toen kano's een rivier op, tot ze niet verder konden. En toen moesten ze trekken over de bergen in een vallei. En uiteindelijk vonden ze een dorpje en dat was dat betreffende dorpje. En toen ze daar binnen kwamen, het was allemaal commotie. Echt, en het hele dorp liep uit. En ze snapten niet helemaal wat er aan de hand was, maar al snel werd het hun duidelijk gemaakt dat er jaren geleden, meer dan 80 jaar geleden, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, er een Duits echtpaar zendelingen naar het dorpje toe waren gekomen om het evangelie te brengen aan dat dorpje, aan die mensen. Maar die zijn toen opgegeten door de mensen in dat dorpje. Die zijn gedood en opgegeten, waren kannibalen. En nadat die mensen opgegeten waren, Toen kwamen de mensen van het dorpje erachter dat ze door al hun bezittingen heen gingen. En ze zagen bijbels. En toen hadden ze het idee, oké, volgens mij waren dit zendelingen, mensen van God. En toen werden de mensen in het dorp heel zenuwachtig. Ze dachten, oké, nu hebben we mensen, afgevaardigden van God, gedood en opgegeten. En dachten, nu brengen we de woede van hun God op onze hals. En ze dachten, nu leven we misschien onder een vloek. En ze besloten, oké, de volgende zendelingen die komen, die gaan we niet opeten. Maar dan gaan we vergeving vragen. Gaan we excuses aanbieden. En vragen of zij de vloek op kunnen heffen. Zodat we in vrijheid kunnen leven. En dus dat besloten ze om te doen. Maar er kwamen geen nieuwe zendelingen. En tientallen jaren gingen voorbij. En er kwam geen enkele zendeling naar het dorp. En ze waren behoorlijk afgesneden van de rest van de samenleving. Totdat ons team dus, iets van 85 jaar later, daar het dorp binnenkwam. En opeens waren er dus nieuwe zendelingen. En het hele dorp werd zo enthousiast. Dus het hele dorp werd bij elkaar geroepen door de oudste en de chief van het dorp. En een hele ceremonie waar ze uitlegden dat ze de laatste zendeling opgegeten hadden. Maar ze werden heel snel, verzekerden ze ons team ervan dat die niet opgegeten werden. Waar ze erg blij mee waren. En zeiden ze dat ze hun excuses aan wouden bieden. En zeiden, we hebben hier generaties op gewacht en de verhalen werden doorverteld en doorverteld. En wij willen onze excuses officieel aanbieden als dorp, willen jullie ons vergeven. En kunnen jullie de vloek, de boosheid van jullie God van ons afkeren. En toen ons team vertelde, nou, we kunnen nog veel meer dan dat, jullie kunnen onze God persoonlijk leren kennen. En ze kregen de mogelijkheid om het evangelie te delen aan het dorp. Mensen overal begonnen te huilen, mensen gaven hun leven tot de Heer. En het was een beweging van God onder het dorp, wat meer dan 85 jaar op gewacht werd. En het is zo gaaf om zoiets mee te maken. En voor een stel jongelui, om zo'n soort reis mee te maken en Gods geest dan te zien werken, is absoluut fantastisch. We hebben een school bij ons in Kona, die heet Music and Missions. En die traint muzikanten om hun talenten te gebruiken in zending. En een van onze studenten, die heet Ricky, die komt uit Pakistan. Een jong gast, die kwam bij ons in Kona en hield enorm veel van muziek. Maar had ook een hart voor zending en dacht, dit is iets voor mij. Dus hij deed de training en in 2 jaar tijd leerde hij 12 verschillende instrumenten kennen. Heel begaafd muzikant. Gitaar, maar ook allerlei super bizarre instrumenten uit het Midden-Oosten, waarvan ik niet eens weet hoe ze heten. En die enorm veel snaren hebben en allerlei soorten geluiden maken. En hij trainde en toen hij en de schoolleider van die schoolleider zelf was een hele goede celloist. En die schoolleider die had het idee dat ze een actie in Papua Nieuw-Guinea moesten doen. En dus de schoolleider met zijn dochter, die ging ook mee. En dan Ricky, zijn student uit Pakistan, met z'n drieën gingen ze naar Papua Nieuw-Guinea. En dit was hun idee. De paus, dit was vorig jaar september, de paus zou op bezoek gaan in Papua Nieuw-Guinea en met de president ontmoeten. En de schoolleider die had het idee dat God gezegd had dat ze jongeren moesten trainen in Papua Nieuw-Guinea om het volkslied te zingen. En hij had het idee dat er iets was met de paus. En hij dacht misschien dat ze een optreden konden geven voor de paus en een mogelijkheid zouden hebben om een getuige te zijn. En dus in geloof planden ze de reis, ze hadden helemaal geen contact met de paus, maar in geloof planden ze de reis rond de tijd dat de paus zou komen. En dus de drie lui, de schoolleider, de student Ricky en de schoolleiders dochter, die vlogen naar Papua Nieuw-Guinea, gingen erheen. En ze haalden een groep van 16 kinderen bij elkaar en ze hadden violen meegenomen. En toen in 2 weken tijd was hun idee om ze te leren viool te spelen. Die waren de eerste violen in heel Papua Nieuw-Guinea. Om viool te leren spelen. En dan zouden ze hun leren volkslied te spelen op de viool. En dan in de hoop dat ze dat misschien konden doen op een officiële functie van de paus. En dus daar begonnen ze mee. En dit is wat er in hun hart was. En dus ze begonnen, 16 kinderen bij elkaar gehaald. Voor het eerst in hun leven dat die kinderen een viool zagen, aanraakten en begonnen te spelen. En Ricky, die student, en de schoolleider, die begonnen hun te leren om viool te spelen. En langzamerhand begon er wat geluid uit die dingen te komen. En toen het begon lekker te werken. Toen dachten ze, oké, de paus die komt uit Brazilië. De vorige paus, die kwam uit Argentinië. En toen zeiden ze, wat als we nou ook de paus, het volkslied van Argentinië, aanleren. Van als we een mogelijkheid hebben, kunnen we dat ook spelen. Dat zou hem zeker raken. Allemaal in geloof, zeg maar. En dus begonnen ze daarmee. En toen, na ongeveer 9 of 10 dagen, toen had Ricky, de student, die had die nacht opeens een droom. En in de droom zag hij zichzelf en dan de schoolleider, Doug, en nog een andere man staan. En die andere man, die legde de hand op Doug, de schoolleider. En in de droom zei die man, jij zal 10-voudige vrucht zien in jouw generatie, vergeleken met mijn generatie. En toen veranderde de scène in de droom en legde de schoolleider zijn hand op Ricky en zei, en jij zal 100-voudige vrucht zien in jouw leven, in jouw generatie. En toen stopte de droom. En dus de volgende dag, toen ging Ricky naar zijn schoolleider toe en zegt van, hey, ik heb een droom gehad. En in de droom was er een oudere man die handen op jou legde. En toen legde jij de handen op mij. En hij vertelde de droom die hij had. En toen zei Doug, de schoolleider, hij zegt, nou, er was een oude mentor van mij. Die heeft destijds inderdaad handen op mij gelegd en die zei dat tegen mij. En toen hadden ze een dienst daar in Papua Nieuw-Guinea. En toen zei de schoolleider, ik wil voor jou bidden, Ricky. En wat God sprak in die droom, daar wil ik mee instemmen. En dus ze hadden een samenkomst die avond en Doug, de schoolleider, legde zijn handen op Ricky. En ze bad dat hij 100-voudige vrucht zou zien in zijn generatie, door muziek in zending. Dat gebeurde die avond. De volgende ochtend vroeg waren ze zich aan het klaarmaken om die dag weer de studenten te trainen, die kinderen te trainen. En Doug, de schoolleider, was daar, zijn dochter en Ricky. En toen gebeurde iets heel tragisch, totaal onverwachts. De schoolleider Doug die kreeg een hartaanval en die overleed ter plekke binnen een paar minuten. Enorm tragisch. Hij en zijn vrouw waren leiders bij ons op de basis in Kona. En totale crisis natuurlijk. En zijn dochter zag dat voor haar ogen gebeuren. En dit was ook de schoolleider, de mentor van Ricky, deze student. En goed, wij aan de telefoon en dan gebeurden allerlei dingen natuurlijk. Met de ambassade bellen, de verzekering, van alles moet geregeld worden natuurlijk. Contact met het ziekenhuis daar en hoe het lichaam verplaatst moet worden en weet ik veel wat allemaal. Dus daar waren we toen in volle gang mee bezig. En toen Ricky en de dochter van de schoolleider, die zaten samen te praten en te bidden. En toen hadden ze het gevoel dat deze hele reis was in opdracht van God. En was in geloof dat die kinderen getraind zouden worden en dat er een mogelijkheid zou komen voor die kinderen om een getuige te zijn, misschien voor de president en de paus. En terwijl eigenlijk nog niks gelukt was, terwijl er nog geen bevestiging was dat ze zouden mogen spelen voor de paus. Er was ondertussen wel wat contact gelegd. En toen Ricky en die dochter, die hadden het gevoel, oké, wij moeten dit afmaken. En dus terwijl wij vanuit Kona bezig waren met dingen met het lichaam van Doug, besloten zij in geloof door te gaan met het trainen van die kinderen. En ze hebben die kinderen op bijna bovennatuurlijke wijze binnen 2 weken tijd 2 volksliederen aangeleerd. En toen was het 2 of 3 dagen voor het evenement met de paus. Toen ben ik daarheen gevlogen om te helpen om dingen uit te zoeken. En toen moesten ze dus met z'n allen, met de kinderen, naar de hoofdstad vliegen, waar dan het evenement met de paus zou zijn. Maar goed, er was nog niks bevestigd. En dus Ricky en de dochter, die besloten wel naar de hoofdstad te vliegen. Ik vloog naar de hoofdstad en toen de echtgenote van de man die overleden was, was ook daarheen gevlogen met nog een schoonzoon. En we zaten daar in een hotel, samen zitten bidden en huilen. En het was enorm moeilijk natuurlijk, diep tragisch. En toen op een gegeven moment Ricky die zegt van, ik heb het gevoel dat ik iemand op moet bellen. En ze hadden een van de contactpersonen die te maken had met het evenement van de paus. En hij zegt op een gegeven moment, gewoon terwijl ze aan het bidden waren, hij zegt, ik moet hem nu op bellen. Dus hij belt hem op en hij zegt, kan ik u ontmoeten? En deze man zegt, ja hoor, kom, ontmoet me morgenochtend. En dus de volgende ochtend ontmoette Ricky met hem en hij vertelde de visie die ze hadden met zending en muziek en hoe ze deze kinderen vanuit de binnenlanden in Papua Nieuw-Guinea hadden getraind en viool hadden leren spelen en dat ze het volkslied kenden en dat ze het geleerd hadden voor de paus en de president. En toen op een gegeven moment kwam alles viel op zijn plek en hij zegt, oké, ja, gaan we doen, wordt geregeld, ik zorg ervoor dat alle kinderen daar kunnen zijn en dat jullie kunnen optreden voor de paus. En dus toen snel moesten we vluchten boeken en alle kinderen van het binnenland naar de hoofdstad vliegen. En 2 dagen later was het evenement. En er was een heel besloten evenement met 100 leiders van Papua Nieuw-Guinea. Ook andere staatshoofden van verschillende landen, verschillende presidenten waren daar. De paus was daar en het was allemaal in het nieuws natuurlijk. En 16 kinderen zaten daar. allemaal in hun klederdracht, zeg maar, met speren en schilden en alles, al hun tribal kleding. En kwamen van verschillende stammen in het binnenland. En al die kids zaten daar. En deze 100 gasten die op die bijeenkomst aanwezig waren, waren de topleiders van het land. Ministers, sommige zakenmensen, ambassadeurs en verschillende staatshoofden van andere landen. En wij dus, met al die kids, zaten daar. En wij zaten van tevoren al netjes allemaal klaar. En toen kwamen alle mensen van die bijeenkomst kwamen binnen. En iedereen's aandacht ging naar die kinderen. Want het was zo opvallend om 16 van die kinderen te zien met violen. En dus iedereen kwam binnen. Nou, toen op een gegeven moment kwam de paus binnen. Die deed even zijn praatje. En toen was de planning dat de paus, die zou alle staatshoofden begroeten. En terwijl die dat deed, zouden alle kinderen dan het volkslied spelen. Maar we hadden niemand verteld dat we ook het volkslied van de paus hadden uit hun hoofd geleerd hadden. En dus de paus die stond niet op, want hij zit in zijn rolstoel. Maar ze namen mee om alle staatshoofden te groeten. En hij begon met de eerste. En toen begonnen alle kinderen eerst het volkslied van de paus te spelen. En we hebben het allemaal op film. Zodra ze beginnen te spelen, de paus begint te luisteren. Want dat is natuurlijk zijn volkslied. En die herkent het. En die zegt tegen die man, ik wil daarheen, ik wil kijken. En dus ze reden zo alle staatshoofden voorbij en kwamen bij ons, bij alle kids. En alle kids zaten te spelen en de baas vond het fantastisch. En hij zat er zo en hij met een grote glimlach vond het helemaal geweldig. En toen zei hij nog meer, nog meer. Nou, toen speelden we nog het volkslied van Papua Nieuw-Guinea. En toen gaf hij alle kids snoep. En de kids die stalen de show. De hele samenkomst, alles ging uiteindelijk nu nog alleen om die kinderen. En toen waren ze klaar, de paus helemaal blij en iedereen zo geraakt door het verhaal van deze kinderen en wat er gedaan was. En Ricky, hoe die alles leidde. En toen ging de paus nog even ontmoeten met de staatshoofden. En dat was het einde van de samenkomst. Dus we waren een beetje aan het napraten en toen gelijk op een gegeven moment meer commotie. De paus komt terug, de paus komt terug. En iedereen, want je hebt overal camera's en journalisten en weet ik veel het allemaal. En toen kwam de paus terug, gaan we nog een keer de kinderen zien. En dus hij kwam weer terug en alle kinderen ontmoeten en nog weer snoepjes geven. En het was gewoon zo'n bijzonder moment en zo gaaf om te zien hoe God deze kinderen gebruikte om impact te maken. En het was zo'n bijzonder moment voor Ricky. Een jonge gast uit Pakistan die een hart had voor zending en die een muzikant is. Die kwam bij ons op de basis, werd getraind en ging erop uit. En dit is zo het hart van Jeugd en Opdracht, denk ik. Jonge mensen die een woord van God krijgen en een misschien absurd avontuur of een stap van geloof zetten naar een ander land en zoiets beginnen en jongeren beginnen te trainen. En met de skills die ze hebben, dan kinderen en jongeren mobiliseren om een impact te maken en een getuigenis te zijn. En het was zo'n bijzonder moment, maar ook bijzonder om te zien voor Ricky hoe God een oudere generatie gebruikte om een jongere persoon te zegenen en te trainen. En nu, Ricky is een ministry, leidt hij nu, Symphony of Hope heet het. En hij reist de hele wereld over. Dus hij heeft laatst een groep kinderen uit Pakistan hebben ze getraind met muziek. En de plannen zijn nu om ze een hele groep uit Pakistan naar Amerika, naar New York te brengen op een anniversary. Weet ik veel. Ja, jubileum, maar het is van 9-11. Dus ik weet niet of dat een jubileum noemen. Maar op een 9-11 evenement gaan ze, dus de groep kinderen uit Pakistan gaan het Amerikaanse volkslied daar spelen als een verzoeningsmoment tussen Amerika en Pakistan. Enorm bijzonder. Toen is hij laatst in Timor-Leste geweest. En daar hebben ze met de ambassadeur van Israël was daar ontmoet. En nu zijn ze ook bezig om Palestijnse en Israëlische kinderen te trainen in muziek. En samen een muziek voor te dragen en elkaars volksliederen te spelen. Dus hij gebruikt muziek en kinderen om genezing te brengen en verzoening te brengen. En het is een fantastische bediening. En zo gaaf om deel van te zijn. Ik was ook in Brazilië een aantal maanden geleden. En er is zo'n beweging van God gaande in Brazilië. Echt enorm. We hebben op 31 januari volgend jaar, 2026, hebben we 5 stadions gehuurd. En tegelijkertijd op 31 januari gaan we in samenwerking met verschillende andere organisaties, hebben we een dag van zendingsmobilisatie. Dus we hebben 5 hele stadions afgehuurd. En van 9:00 ochtends tot 9:00 avonds, 12 uur lang, zullen jongeren vanuit heel Brazilië bij elkaar komen in wat misschien wel het grootste zendingsmobilisatie-evenement in de geschiedenis gaat worden. We verwachten tussen de 200.000 en 250.000 jongeren daar om die dag tegelijkertijd in 5 verschillende stadions, 12 uur lang samen God te zoeken, te aanbidden en uitgedaagd te worden om het evangelie de wereld in te brengen. Brazilië is op dit moment het 2e meest zendeling uitzendende land ter wereld. En het is enorm om dat te zien. We hebben ook heel veel Brazilianen die bij ons in Kona komen. Ze lopen altijd rond met hun gele t-shirts en hun vlaggen. En zijn enorm luid en gepassioneerd. Maar ook absoluut fantastisch en vurig. En houden zo enorm veel van God. En, maar doordat Marlies en ik zoveel teams uitzenden vanuit onze basis. En aardig wat reizen. Hebben we gewoon het voorrecht om te zien hoe God werkt. En op allerlei plaatsen, ook in Afrika. Ik was vorig jaar in Kenia terug en toen had ik de mogelijkheid om te ontmoeten met de first lady, de vrouw van de president. Zij is een diepgelovige vrouw en ik ontmoette haar in hun, zeg maar, hun witte huis, in de State House. En ze heeft een gebedsruimte daar op een terrein waar elke dag urenlang gebeden wordt. En ze vertelde over haar hart voor het land en ook voor jongeren. En ze had een jongeman die een oude vriend van Marlies en mij is van toen wij in Kenia woonden. Die werkt nu voor de vrouw van de president. En ze doen jongerenwerk in heel Oost-Afrika. En hij zei, in de afgelopen 9 maanden hebben ze 180.000 jongeren tot geloof zien komen in Oost-Afrika. 180.000 jongeren. Er zijn enorme jongerenbewegingen gaande in Afrika. Afrika is het jongste en snelst groeiende continent ter wereld. De gemiddelde leeftijd van Afrika, van Afrikanen, is 18 jaar oud. In Europa is het geloof ik 42 en in Japan is het 49, bijna 50. Dat is het oudste land op aarde. Maar Afrika is verreweg het jongste. Er zijn een paar landen waar de gemiddelde leeftijd 16 is. En, of zelfs nog een beetje jonger. En dus Afrika groeit enorm hard en er zijn enorm veel jongeren. Als je naar Afrika gaat, dan zie je kinderen en jongelui overal. En het gaaf is dat de kerk ook hard groeit, vooral in Sub-Sahara-Afrika en Zwart-Afrika. En dus enorm veel jongeren, de kerk groeit hard en de derde dynamiek in Afrika is dat veel landen die traditioneel zendelingen ontvingen, beginnen nu zendeling uitzendende landen te worden. En we geloven dat veel van de toekomst van wereldzending eigenlijk in handen van de Afrikanen is. Afrikaanse zendelingen gaan komen. In Engeland is de kerk aan het groeien en in Londen, we zeggen zo vaak dat Europa was christelijk, is nu post post-christelijk. Londen, alle statistieken, in Engeland ook wel, in heel Verenigd Koninkrijk, maar vooral in Londen, gaan alle statistieken weer de andere kant op. De kerk groeit behoorlijk. Mensen komen tot geloof. En de voornaamste bijdrage aan de ommekeer in de stad van Londen zijn Afrikaanse zendelingen. En het is ongelooflijk als je over nadenkt dat zendelingen uit Afrika de statistieken van een westerse megastad in Europa kunnen omzetten. En dat is een voorproefje, een beeld, een voorbeeld van wat ik geloof dat nog veel meer gaat gebeuren vanuit Afrika. En dat heeft natuurlijk enorm Marlies in mijn hart. Toen wij naar Kona verhuisden, had iemand, voordat we erheen gingen, gaf ons een beeld. En die zag een verbinding tussen Kona en Afrika. En Afrika is ongeveer zo ver weg als je van Kona kan komen. Soms dan gaan we wel eens naar Zuid-Afrika en is letterlijk het verste dat je weg kan gaan vanuit Kona. Enorm eind, want je moet van Kona naar Noord-Amerika, naar Europa, naar Afrika en helemaal naar de bodem van Afrika. En dan kom je helemaal afgepeigerd daaraan. Maar dan is het zo bemoedigend om te zien wat God aan het doen is. We hebben een nieuwe basis gestart in Zuid-Afrika. Het is een van onze snelst groeiende jeugdbasissen. We hebben 35 mensen gestuurd vanuit Kona, die met z'n allen daarheen zijn gegaan. En ondertussen heeft de basis al bijna 200 staf. En ze runnen allerlei scholen en zien God allerlei bijzondere dingen doen. En het is gewoon enorm bemoedigend. En dus we zien God in Afrika bewegen, maar ook in Europa. En ik had, Marlies en ik hadden het voorrecht om bij opwekking te zijn vorige week. Sommige van jullie waren daar misschien ook. En ook enorm bemoedigend. De aantal jongeren die er zijn, bijna 20.000 jongeren. En de leiders vertelden me, ze denken in de komende paar jaar, dat het aantal jongeren het aantal volwassenen zal overtreffen in opwekking. Dat is ongekend. Ik bedoel, 65 jaar van opwekking. En de afgelopen 3 jaar is er iets gaande met de jongeren in Nederland. En het is niet alleen in Nederland, het gebeurt in heel Western Europa. In Noorwegen Noorwegen of Zweden? In Noorwegen of Zweden? Zweden. Zweden staat bekend als een van de meest seculiere landen. Aan het begin van dit jaar, of eind vorig jaar, had de Nationale Omroep een grote enquête gedaan onder duizenden mensen en gevraagd: wie denken jullie dat de grootste influencer, de meest invloedrijke persoon zal zijn in Noorwegen? En of in Zweden. En ze dachten: is het misschien een politiek leider? Is het een atleet? Een artiest? Misschien een social media influencer? Misschien een muzikant of een acteur. En de uitkomst daarvan was Jezus. Letterlijk. De mensen in Zweden dachten dat Jezus de meest invloedrijke persoon van 2025 zou worden in het land. En de reden waarom mensen dat zeiden is omdat er zo enorm veel jongeren tot geloof aan te komen zijn in dat land. En de kerk aan het groeien is voornamelijk door de jongeren. En hetzelfde zien we in Amerika. Sinds de jaren 80 nam het aantal kerk... gaan de christenen af. En de laatste paar jaren is weer omhoog gegaan. En de opgaande trend komt door de jongeren die tot geloof aan het komen zijn en naar de kerk gaan. En dat zien we in Noord-Amerika, maar we zien het overal in Europa. En het is enorm bemoedigend. Gods geest is aan het werk in deze wereld. Hij is aan het werk onder de nieuwe generatie jongeren. En het is fantastisch om te zien. Ja, de wereld heeft veel grote uitdagingen. Er zijn veel moeilijke dingen. Maar God is absoluut aan het werk. En er is enorm veel hoop. En zeker met oog op zending, lijkt het erop dat de jongeren van tegenwoordig, dit kan misschien de meest zendingsgerichte generatie worden in de geschiedenis. En het is gewoon een enorme vreugde voor Marlies om daar deel van te zijn. Omdat we zo dankbaar zijn voor wat Jezus gedaan heeft en voor wat hij aan het doen is. En we willen dat iedereen het kan horen. Ik zat te denken vanochtend aan toen Jezus stierf aan het kruis, toen hing hij tussen twee dieven en... Natuurlijk, dus de kruisiging op dat moment was de meest wrede straf die de Romeinen hadden. En was gereserveerd alleen voor de ergste criminelen. En dus de twee dieven waar Jezus tussen hing, die hadden iets meer gedaan dan een appeltje gestolen op de markt op vrijdagmiddag. Dit waren slechte mensen. Het soort mensen die je waarschijnlijk nooit zou willen zien in de buurt van je eigen familie of kinderen. Vreselijke mensen. En Jezus stierf tussen deze twee dieven in. En terwijl hij daar hing, jullie kennen het waarschijnlijk wel het verhaal, toen begonnen ze te praten. Een van de dieven keert zich tot Jezus en zegt van, hey, als u de redder bent, waarom stapt u dan niet van het kruis af? En terwijl u ermee bezig bent, red ons ook, haal ons ook van het kruis af. En hij zat Jezus belachelijk te maken. En de andere dief, die zei toen tegen hem van, zo moet je niet praten. Dat is ongeveer, geen gaat verhaal zo. Zo moet je praten, dat is een beetje vrije vertaling. Maar... Die zegt tegen die andere dief, stil. En hij zegt, wij krijgen wat onze zonden verdienen, maar deze man is onschuldig. En dan doet hij het ondenkbare. Hij keert zich tot Jezus en vraagt Jezus om een gunst. En hij zegt, Heer, houd mij in gedachten. Denk aan mij als u vandaag uw koninkrijk binnenkomt. En dan zegt Jezus het ondenkbare. Hij zegt tot hem, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Het is zo ongelofelijk hoe Jezus deze man redt, want deze dief... Die had niets te bieden aan de Heer Jezus. Toch? Ik bedoel, wat had hij kunnen zeggen? Hij was stervende. Hij had niet tegen Jezus kunnen zeggen van... Heer, geef me nog een kans. Red me. Vanaf nu ga ik het beter doen. Of ik ga nu mijn leven omkeren. En vanaf nu alleen maar heel erg aardig zijn tegen mensen. Of ik ga alles goed maken voor wat ik fout gedaan heb. Of ik ga de zending in. Ik ga een DTS doen. Hij had niks te bieden aan de Heer Jezus. Hij was stervende. Maar toch redde de Heer Jezus hem. En het is ongelooflijk. En vaak... hebben toch mensen zo'n idee of houden mensen vast aan een idee dat de hemel een goede plek is, geschapen door een goede God, bestemd voor goede mensen. Maar goede mensen gaan niet naar de hemel, vergeven mensen gaan naar de hemel. Goede vergeven mensen, niet zo goede vergeven mensen, hele slechte vergeven mensen. En je zou denken, man, dat is niet eerlijk en dat is waar. Maar het is beter dan eerlijk. Het is de genade van God. Het is de genade van God. Er is niemand in de hemel die grote verhalen vertelt over hoe ze het verdiend hebben, hoe ze het voor elkaar gekregen hebben om de hemel binnen te komen. Iedereen wijst naar Jezus. Hij zegt, we zijn hier vanwege hem. Hij had genade. Hij heeft mij vergeven. Hij heeft mij gered. En dat is het goede nieuws waar ik zo dankbaar voor ben en waar mensen op wachten. En dat motiveert Marlies en mij om te doen wat we doen. We houden van de Heer Jezus. En we zijn dankbaar dat hij ons gered heeft, dat hij ons vergeven heeft van onze zonden. Dat we eeuwigheid met hem door zullen kunnen brengen. En tegelijkertijd beseffen we ons Dat er oude vrouwtjes zijn in huizen in India. Mensen in Jemen. Mensen in Afghanistan. Mensen in Heerde. Die wachten op goed nieuws. En wij hebben goed nieuws. En dat motiveert ons om niet passief thuis te zitten, maar erop uit te gaan. En Jezus te gehoorzamen. En ons deeltje te doen. En onze verantwoordelijkheid te nemen in gehoorzaamheid aan waar God ons voor geroepen heeft. Amen. Dat was al langer dan ik van plan was. Maar laten we mijn vader, ja, dat is inderdaad wel een beetje lang. Sorry, pap. misschien kunnen we gaan staan en dan zal ik bidden en dan draag ik het over aan u, Arnaard. Oké. Okay. Misschien kunnen we gewoon een moment nemen om gewoon voor onszelf de Heer Jezus te bedanken dat hij ons gered heeft. Dat hij genadig was. We hadden ook niet veel te bieden. Maar hij vergaf ons. Heer Jezus, we danken u vandaag. Voor uw bloed, uw offer aan het kruis. Uw dood die ons leven gebracht heeft. Heer God, dank u wel dat u ons gekozen heeft. Dat u ons lief had tot in de dood. Dat u ons het waard vond om voor te sterven. Heer, we danken u vanochtend. En tegelijkertijd, Heer, dragen we een wereld op in gebrokenheid. Mensen die zoekende zijn. Mensen die verloren zijn. Heer, ik bid dat u ons gebruikt om getuigen te zijn hier in Heerde, in Nederland en tot aan de uiteinde van de wereld. Heer, ik zegen gemeente Hebron in de naam van Jezus. Heer, vul deze gemeente met uw leven, met uw geest, met jongeren. Heer, al de verschillende generaties die hier zijn. Heer, ik bid dat ze leven zullen geven aan elkaar. Elkaar zullen versterken, u zullen kunnen zien in elkaar en samen een licht zullen zijn hier in Heerde. In Jezus' naam. Amen.